Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van De Criminoloog. Vandaag gaan we in gesprek met Annemarie Sloppo. Zij is universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de rol van vrouwen binnen de criminaliteit. In deze aflevering gaan we het hebben over waarom de groep vrouwen binnen de criminaliteit zo klein is, of vrouwen andere delicten plegen dan mannen, of vrouwen misschien anders gestraft worden dan mannen, en ook over vrouwelijke voorbeelden binnen de criminaliteit en op tv. Annemarie gaat je er alles over vertellen. Veel luisterplezier.
Ik ben Annemarie Slotboom. Ik ben universitair hoofddocent bij criminologie aan de VU in Amsterdam. En ik zit daar inmiddels al 15 of 16 jaar. Volgens mij, de opleiding was net gestart, criminologie. In 2001 of zo, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Nou, in ieder geval net nieuw. Ik heb geen criminologische achtergrond. Toen had ik die niet. Ik was psycholoog. En ik kwam daar werken. En het eerste wat mijn collega zei is, wat interessant is, is de populatie vrouwen in gevangenissen stijgt enorm. En niemand weet daar iets van. Dus, de vrouwen in de criminologie waren altijd een vergeten groep. En nou waren voor mij de mannen natuurlijk voor een deel ook een beetje een onbekende groep. Maar vrouwen waren een vergeten groep. Dus ik ben 15 jaar geleden begonnen aan de VU, eerst als universitair docent en toen als hoofddocent. En eigenlijk gelijk al binnengekomen om me bezig te houden met vrouwen en criminaliteit. En dat heb ik de afgelopen 15 jaar steeds meer met allerlei mensen uitgebreid. En ik zei al, ik ben geen criminoloog van achtergrond, maar psycholoog. En ben een beetje bij toeval in de criminologie gerold. En in het begin heb ik me altijd afgevraagd, wat ben ik nou? Ik vond criminologie eigenlijk best moeizaam, omdat je van alles een beetje wist, maar eigenlijk niks. En ik heb natuurlijk geleerd vanuit de moederdiscipline om heel veel te weten over minder. Maar ik moet zeggen, na 15 jaar, in het begin zou ik ook wel zeggen, had ik ook wel bedacht, zou ik mijn kinderen dit adviseren? Had ik gedacht, nou nee, maar nu zou ik dat denk ik wel doen. Omdat ik vind dat je juist, doordat je van alles wat leert en verschillende brillen opkrijgt en dat eigenlijk ook steeds belangrijker wordt, in alle samenwerkingen in het verder komen, dat juist zo'n studie als criminologie natuurlijk heel veel meerwaarde heeft. Omdat je van elk domein iets weet. Dus dus criminologie is ik eigenlijk steeds interessanter geworden in de loop van de jaren dat ik daar zat.
Ja, want hoe kan het denk je dat de vrouwen in de criminaliteit of vrouwen in gevangenissen überhaupt een ondergeschoven kindjes of een aandachtsgebied wat minder bekend is dan mannen?
Nou ja, het aandeel vrouwen in de criminaliteit als dader was natuurlijk laag, relatief laag. Zo'n beetje 20% van de verdachte populatie is vrouw. Nou, is dat natuurlijk toch nog wel een redelijk aandeel. Maar goed, verhoudingsgewijs zijn de mannen natuurlijk in de zijn natuurlijk veel meer van, doen ook veel ernstigere dingen. Ja. Maar zeg maar zo'n 20 jaar, 15 jaar geleden, toen stegen juist, niet alleen Nederland, maar ook wereldwijd, stegen de populatie gedetineerden onder vrouwen. Dus daar kwamen zaten steeds meer vrouwen in de gevangenissen. En toen is die aandacht er eigenlijk op gekomen. En waarom er geen aandacht was, is denk ik ook, nou, ik zeg ook altijd wel, criminaliteit is een mannending. Dat werd uitgevoerd door mannen en werden mannen bestudeerd. Vrouwen hadden daar gewoon weinig rol in.
En je zegt 20% van de verdachten is vrouw. En dan hebben we het met name over wat voor soort delicten. Wat zijn dan de meest voorkomende delicten? Want ik denk, als ik aan moord en doodslag denk, heb ik ook gelezen dat percentage verdachte vrouw wel echt minder is.
Ja, wat ik al zei, mannen plegen natuurlijk veel ernstigere delicten. Dus als het gaat om die 20%, dan is het grootste deel vermogenscriminaliteit. Dus de winkeldiefstallen en geweld. Bij geweld gaat het om de lichtere vormen, dus mishandeling. Dus moord en doodslag is maar 5 of 6% van de hele populatie is vrouw. Dus naarmate je steeds verder kijkt in de keten en naarmate het delict steeds ernstiger wordt, wordt die groep vrouwen natuurlijk weer steeds kleiner. Dat is wel zo.
Ja. Ja, dus dan hebben we het ook over verdachten. En hoeveel vrouwen zit er momenteel, weet je dat, in bijvoorbeeld in de gevangenis? Zijn dat er?
Dat is wel grappig. Die vraag stel ik altijd aan mijn studenten. Hoeveel mensen zitten er in de gevangenis? En de meeste mensen weten dat toch niet. Want blijkbaar heb je daar dan denk je daar gewoon nooit over na. Dus dat wordt gromelijk overschat. In ieder geval de hele populatie. Dus ik denk dat er nu nog zo'n 10.000 mensen vastzitten. Dat is natuurlijk enorm naar beneden gegaan, dat aantal, om allerlei redenen. En daarvan zijn er ongeveer 600 vrouwen. Dus zeg maar ook 6% daarvan is vrouw. Dat is in Nederland een beetje constant gebleven in de afgelopen 10, 15 jaar, denk ik.
Is ook een verschil tussen mannen- en vrouwengevangenis?
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. In Nederland hebben we, ik weet het uit mijn hoofd niet eens meer helemaal, maar misschien 35 mannengevangenissen en 3 vrouwengevangenissen. Misschien hebben we er wel meer mannen, maar in ieder geval 3 vrouwengevangenissen. Dus die vrouwen zitten natuurlijk apart van die mannen. En ja, daar gelden in principe wel dezelfde regels, maar het is natuurlijk toch wel een heel ander klimaat. En de vrouwen die er zitten hebben ook andere problematiek dan die mannen. Dus dit, zo is eigenlijk ons onderzoek ook begonnen 15 jaar terug. Dus dat we wilden weten, wat zijn nou de omstandigheden waaronder vrouwen gedetineerd zitten? En zijn die gelijk aan die van mannen of moet dat? Volgens de Europese richtlijnen ook voor het gevangeniswezen wordt bij die vrouwen dan wel voldaan aan alle criteria. Ja, en dan zie je wel dat het een andere groep is met andere problematiek en andere zorgen en ook andere veiligheidsproblemen. Vrouwen ontsnappen namelijk bijna nooit bijvoorbeeld, terwijl de beveiliging en de hekken net zo groot zijn als bij mannen. De vraag is of je dat moet doen. Je zag bij de vrouwen veel, nou ja, ze komen natuurlijk binnen als moeder. Nou zijn die mannen natuurlijk ook vader, maar wat je bij vrouwen wel zag is dat mannen veel sneller uit beeld raken. Dus als vrouwen gedetineerd raken, dan bij mannen in gevangenis zie je nog wel veel vrouwen op bezoek komen. Bij vrouwen zie je die mannen niet meer zo gauw komen. Dat betekent dus ook dat ze hun kinderen minder zien, terwijl ze vaak wel de zorg hadden daarvoor. Meer dan mannen. Dus ja, dat is een hele andere dynamiek. Dus waar blijven die kinderen? Dat was ook altijd een probleem. Psychische klachten. En vrouwen die komen daar toch binnen met ander soort geschiedenis dan mannen. Dus dat betekent ook ander soort zorg voor mannen. Terwijl het beleid in Nederland nog steeds wel grotendeels hoor, natuurlijk voor vrouwen hetzelfde is als voor mannen. We houden in Nederland volgens mij niet zo van doelgroepenbeleid, zoals we dat noemen. Dat hebben ze een tijd gehad, maar dat willen we niet meer. En dus de problematiek is anders en het beleid is ongeveer gelijk.
Ja, want als je kijkt naar vaderschap in de gevangenis, we hebben ook Joni Rave geïnterviewd. En die is daar heel erg mee bezig in het noorden van het land, volgens mij in de gevangenis. Dat vaders veel meer met hun kinderen, ook dus dat 10-minuten gesprekken van op scholen in de gevangenis worden gehouden. Omdat ook gewoon blijkt dat bij intergenerationele overdracht het vaderschap enorm belangrijk is. Zie je ook dit soort initiatieven op het gebied van vrouwen in de gevangenis en hun moederschap?
Ja, ik denk dat ze bij vrouwen, zonder dat het eigenlijk beleid was, dat soort dingen al veel eerder deden. Dus vrouwen, daar, bij vrouwen was er wel veel meer aandacht al om te zorgen dat die kinderen daar bijvoorbeeld een dag heen mochten in de maand. Later is dat structureel geworden, ook voor mannen. Want natuurlijk ook, ja, vaders en kinderen wil je natuurlijk ook dat die band goed blijft. Dus bij vrouwen was er door die andere problematiek natuurlijk al meer aandacht voor. En dus er is ook voor die vrouwen een specifiek programma ontwikkeld om te zorgen dat die vrouwen betere opvoedingsvaardigheden krijgen. Zodat ze als ze buiten staan kunnen zorgen dat het met die kinderen wat beter gaat. Dat is heel specifiek op die vrouwen ontwikkeld. En dat was er voor mannen niet. Terwijl je natuurlijk kunt afvragen, moet dat voor mannen er ook niet zijn? Dus ik denk in principe, ondanks dat het beleid hetzelfde was, was er voor de vrouwen wel wat meer aandacht hoor op dit vlak. En terecht is het bij de mannen denk ik dan ook wel weer aan de bel getrokken van hallo, vaders moeten ook die rol kunnen uitoefenen. Dus ja, maar het is natuurlijk wel belangrijk, omdat vrouwen zo'n kleine groep zijn, is er nooit hele specifieke beleidsaandacht. Dus dat maakt het wel lastig om iets voor elkaar te krijgen daar.
Terwijl het wel juist dus een kleine groep is waar je dus wel makkelijk gepast beleid op zou kunnen uitvoeren.
Ja, maar ja, aan de andere kant, geld, er is dan natuurlijk weinig geld, specifieke geld voor gereserveerd voor dat soort groepen. Want ja, als je maar zo klein bent, ik weet nog wel, er waren altijd aparte gevangenisoverleggen met de directeuren van de vrouwengevangenissen. En dat was een hele kleine groep en daar kun je natuurlijk snel schakelen, snel overleggen, maar die zeiden ook wel altijd van ja, wij zijn wel, we worden wel over het hoofd gezien of we worden wat minder serieus genomen als het gaat om de hele groep. Ja.
En als het gaat over het straffen, van wat voor soort gevangenisstraffen zitten vrouwen over het algemeen uit? Krijgen die ook lagere straffen dan mannen? Ik heb in een van je onderzoeken gelezen dat ook een mogelijk effect is.
Ja, dat is daar wil ik heel graag ook nog wel beter onderzoek naar doen in Nederland hoor. Omdat we dat eigenlijk in Nederland niet goed weten, maar wel uit het buitenland. Dat vrouwen voor dezelfde delicten vaak lichter gestraft worden. Dus dat zou je in Nederland ook mogen verwachten. Het is inderdaad wel zo dat gemiddeld de gevangenisstraf voor vrouwen korter is dan voor mannen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze minder ernstige delicten plegen. Dat is natuurlijk logisch. Volgens mij zitten er maar heel weinig vrouwen voor, bijvoorbeeld heel levenslang. Misschien wel geen één, weet ik echt niet eens.
Ja. En als je dus een man pleegt hetzelfde delict en een vrouw pleegt hetzelfde delict, krijgt een man dan waarschijnlijk een zwaardere straf. Wat zijn dat voor mechanismen dan die daaronder zitten?
Ja, een van de hypothesen is dat rechters toch een bepaald soort ankerpunten hebben. Hè? Dus focal concerns, met een mooi woord. Waarin ze weten, oké, de carrières van vrouwen die zijn nou eenmaal korter. Ze plegen lichtere delicten. Ze hebben de zorg vaak voor kinderen. Dus dat wegen we tegelijk allemaal mee bij deze individuele dader. En de vraag is of je... je moet je ervan bewust zijn dat dat natuurlijk gebeurt. En dat weten we eigenlijk niet zo goed in Nederland hoe dat zo zit. Maar dat is een van de veronderstellingen. Dus dat ze daar ook rekening mee houden. We weten uit onderzoek uit Finland volgens mij. Dus hoe gelijker, hoe egalitairder de samenleving. Dus hoe meer geëmancipeerd, zeg maar. Hoe betere verdeling van genderrollen in alle aspecten van de samenleving, hoe meer gelijkheid er in straf is. Dus dat is op zich wel interessant. Dus dan wordt er bij mannen ook rekening gehouden met het feit of ze opvoeder zijn of niet, of ze werk hebben of niet, dat soort dingen. Maar ook bij vrouwen. Dus. En volgens mij lopen we in Nederland daar nog wel een beetje op achter. Maar.
Is dat ook veranderd dan door de jaren heen, dat die rollen wat meer gelijk zijn geworden?
Nou, ik ben benieuwd bij opvoeden. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik zie toch nog wel heel veel om me heen. Misschien zijn jullie de nieuwe generatie. Dat vrouwen toch altijd minder werken dan die mannen. En de verantwoordelijkheden voor die kinderen toch groter zijn. Ik moet zeggen, bij mijn collega's ook. Ik zie natuurlijk al steeds meer mensen die ook bijna fulltime werken. Maar dus dan neem ik aan dat ze de taken een beetje gelijk verdeeld hebben. Maar voor een groot deel denk ik, zeker in het begin, is die zorg voor die kinderen zijn moeders toch nog steeds vaker betrokken dan vaders.
Ja, volgens mij zijn er wel echt ontwikkelingen ook op het gebied van vaderschapsverlof en zo, dat dat veel langer gaat worden. Dus dat is ook naast het Scandinavisch model, want daar hebben ze dat wel, dat je echt maanden als vader ook na de geboorte van je kind kan nemen.
Zeker. Ja, dus er zit beweging in. Dus wie weet.
En net zei je heel kort van dat de carrière van een vrouw als crimineel korter is. Hoe ziet zo'n carrière van een vrouw als crimineel eruit?
Ja, dat kan natuurlijk. Dat is natuurlijk heel verschillend. Want bij vrouwen, net als bij mannen, het is natuurlijk niet één homogene groep. Dus je ziet eigenlijk allerlei soorten dadengroepen. Dus je kunt mannen en vrouwen met elkaar vergelijken. Maar misschien is dat eigenlijk ook wel een beetje onzin. Omdat je eigenlijk ook binnen die groep vrouwen moet kijken hoe ze variëren. Dus sommige vrouwen hebben lange carrières en plegen ook ernstige delicten. De meeste vrouwen hebben misschien langere carrières met minder ernstige delicten. De grote groep doet weinig en daar is het heel kort. Dus je ziet daar binnen die vrouwen ook veel differentiatie. Want natuurlijk het grootste aspect waar mannen en vrouwen verschilden was slachtofferschap van en dan niet op straat, maar dan in de thuissituatie, van mishandeling en geweld en seksueel geweld. Dat dat een oorzaak is voor een deel voor pleeg van criminaliteit bij vrouwen. En het ontwikkelen van allerlei psychiatrische problematiek, waardoor ze een grotere kans hebben. Nou ja, dat blijkt natuurlijk niet voor alle vrouwen zo te zijn. Dus je moet binnen die groep vrouwen ook kijken naar verschillende groepen vrouwen. En dan zul je zien dat sommige lange carrières hebben en andere korte. Maar over het gemiddeld genomen zijn de carrières toch korter dan bij mannen.
Want is het eigenlijk lastiger voor een vrouw om crimineel te worden dan voor een man?
Ja, dat is volgens de... Als je veronderstelt dat opvoeding en socialisatie en ook hoe de samenleving over man en vrouw denkt ertoe doet, dan is dat natuurlijk wel zo. Omdat dat alles wat masculin is en over mannelijke eigenschappen gaat, veel dichter tegen criminaliteit aan ligt. Dus de grens over voor mannen is dan veel makkelijker. Bij vrouwen is nog steeds de opvoeding. Ik heb mijn eigen kinderen gezien, ik heb een jongen en een meisje en ik heb altijd bedacht, dan doe ik hetzelfde bij en toch zie je hele andere dingen gebeuren. Nou, weet ik niet of dat ook ligt aan opvoeding op school, maar je bent toch geneigd om bij meisjes te zeggen, nou, voorzichtig, let op, kijk uit, zorg, wat fijn, aardig, huilen mag enzovoort. Dus er zitten best heel veel verschillen in hoe je ze opvoedt. En dan is de stap naar agressie, geweld, deviant gedrag gewoon groter. Dus het is lastiger om dat te doen, want het is minder geaccepteerd. Dus ja.
En ook een van de redenen, volgens mij, die ik las in je onderzoek, is dat het sociaal netwerk, dus of een netwerk hebben om bijvoorbeeld een vuurwapen te kunnen krijgen, dat bij vrouwen vaak, dat er niet is, vaak. Zou je daar iets over kunnen
zeggen? Ja, dat is natuurlijk een beetje het gevolg van deze dingen. Dat als je gewend bent als jongeren, als jongens makkelijker, op straat te verkeren, misschien met groepen andere jongens die weer makkelijker toegang hebben tot, te beginnen bij softdrugs, harddrugs, wapens. Dat makkelijker is als je met een grote groep jongens omgaat, waar de kans groot is dat daar ook alweer criminele jongens tussen zitten, dan bij meisjes, want die zijn er gewoon minder. Dus eer dat je als meisje in een netwerk zit waar je aan dat soort dingen kan komen, gaat dat vaak via jongens weer. Dus het is gewoon een wat lastigere route. Dus daardoor is die toegang ook alweer moeilijker.
En in je college, je hebt een college gegeven, hè, voor de Universiteit van Nederland. Die heb ik ook gezien, die staat op internet. Sowieso een aanrader voor iedereen om die te kijken, denk ik. Daar heb je het ook over de genderparadox. Zou je dat kunnen uitleggen wat het is?
Ja, dat is een beetje zoals ik net al zei. Hè? Dus dat de drempel, wat je ook al vroeg. Dat de drempel voor vrouwen of meisjes groter is om criminaliteit te plegen. Het idee van die genderparadox is de paradox is eigenlijk dat de groep die het minst criminaliteit pleegt, namelijk die meisjes, als ze uiteindelijk dingen gaan doen, dat het bij hun relatief erg is en dat de problematiek ook heel erg is die ze hebben. Dus ze doen het niet zo makkelijk, want ze worden gesocialiseerd naar zorg staan voor anderen zijn, rekening houden met anderen. Als je dat allemaal niet doet, en je uiteindelijk ga je toch delicten plegen, dan heb je vaak zoveel problemen moet je hebben om daartoe te komen. Dus dat betekent dat je al in het gezin moet het niet goed gaan, spijbelen, weglopen, de verkeerde vrienden, misbruik, mishandeling. Dus er moet een opeenstapeling zijn van die problemen waardoor je dat dan gaat doen. Dus als je dan eenmaal begonnen bent, dan zijn die zo problemen dusdanig ernstig dat je vanzelf ook weer doorgaat daarmee. Dus het is eigenlijk, verwacht je niet dat die groep zoveel ernstige problemen heeft, want ze doen ook zo weinig. Maar ja, ze beginnen vanwege veel problematiek en dan gaan ze dus langer door. Dus dat is eigenlijk die genderparadox. Nou is daar heel weinig empirisch gezien, als je kijkt naar allerlei onderzoeken die gedaan zijn, is er eigenlijk niet eens zo heel veel bewijs daarvoor. Dus dat is wel aardig. We hebben ook wel eens gezegd, van, is dat niet gewoon die genderparadox een vervolgingsparadox? Omdat politie en justitie anders kijken naar meisjes en jongens. Natuurlijk niet helemaal. Maar goed, als je ze niet ziet, of je wil, of je vergoeilijkt dingen, of je laat ze, als ze bijvoorbeeld mededader zijn, sneller lopen, of je stuurt ze eerder naar jeugdzorg. Ja, dan is het niet het gedrag van die meisjes en die vrouwen waar je naar kijkt, maar meer, hoe je denkt over die groep.
Want is dat inderdaad de denkfout die we sowieso in de, of een denkfout, is dat een andere soort van denk die we hebben in de samenleving? Want bijvoorbeeld ook in dat college van de Universiteit van Nederland zeg je van, als je een vrouw met een pistool googelt, krijg je sexy plaatjes. En als je een man met een pistool googelt, krijg je een gevaarlijk uitziende man. In hoeverre speelt dat dan een rol ook in die vervolgingsparadox?
Dat ook natuurlijk. Als je de genderstereotypen gebruikt om in actie te komen. En goed, stereotypen komen niet helemaal nergens vandaan. Voor een deel klopt dat, maar natuurlijk niet altijd. En je houdt dat in stand, dat meisjes niet gevaarlijk zijn en dat je ze een beetje, dat je het een beetje belachelijk maakt of minder serieus neemt. Dan kijk je er ook op een andere manier naar. Als je weet, in de groep meisjes, vrouwen, zit gewoon heel veel variatie. Dus er zijn vrouwen en meisjes die relatief veel slachtoffer zijn. Maar er zijn ook meisjes of vrouwen die uit berekening dingen doen. Of die toch wel ernstig geweld plegen. Er zijn meisjes of vrouwen die zedendelicten plegen. Het is natuurlijk wel allemaal in mindere mate. Maar ze zijn er natuurlijk wel. En als je altijd maar die hele groep afbeeldt op een stereotype manier waardoor je het niet serieus neemt, dan kijk je er ook op een andere manier naar.
En er zijn denk ik ook niet heel veel voorbeelden van grote vrouwelijke criminelen. Tenminste, als wij aan criminelen denken, denk van Holleder, aan Escobar, et cetera. Want zijn er bekende criminele vrouwen in de georganiseerde misdaad?
Ja, die zijn er natuurlijk wel. Maar die zijn in Nederland hebben we natuurlijk twee beroemde dames. Bettine Martens en hoe heet de andere ook alweer? Thea Moer. En dan heb je nogal wat... Tegenwoordig heb je, ik weet ook de namen niet meer, wat vrouwen die daar in die hoek naar boven kwamen. Maar het is natuurlijk niet heel... aansprekend, zijn geen aansprekende beroemde voorbeelden op deze twee vrouwen na. En in het buitenland is het ook een handje vol. Als je de maffia kijkt, zul je er meer tegenkomen. Dus de leidende rollen in de georganiseerde misdaad, ja, daar is het misschien nog schaarser. Daar spelen masculine eigenschappen misschien nog wel een grotere rol. Dus is het voor vrouwen nog lastiger om aan de top te komen. Hoewel ze in het netwerk natuurlijk wel in allerlei posities zitten. Dus het is niet zo dat vrouwen geen rol van betekenis hebben in de georganiseerde misdaad. Alleen je ziet ze minder goed. We weten ook wel uit onderzoek dat partners van bijvoorbeeld, van mannelijke daders, dat daar niet zo snel ver op doorgerecherseerd wordt. Dus dat ze meer gezien worden als degene die de luxe artikelen kopen en dragen en doen. En dat er verder niet gekeken wordt. Terwijl je natuurlijk maar afvraagt, ja, maar misschien doen zij ook wel allerlei belangrijke dingen. Waar ik niet mee wil zeggen dat vrouwen nou net zo crimineel zijn als mannen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel goed om er niet om die stereotype bril, om die bril een beetje af te doen af en toe.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar de criminologische theorieën om crimineel gedrag te verklaren, verschillen die dan nog heel veel tussen mannen en vrouwen? Zijn er bijvoorbeeld andere theorieën beter geschikt om dat gedrag te verklaren?
Ja, daar kan ik een hele boom over opzetten. Dat hangt ook een beetje van je perspectief af. Als je kijkt naar de mainstream criminologische theorieën. En die iedereen leert uit de boeken. Dan zijn dat theorieën die eigenlijk zeggen dat ze eigenlijk ook geschikt zijn voor vrouwen. Dus dat je eigenlijk niet zo heel veel anders nodig hebt. Maar dat je misschien wat andere accenten moet leggen. Of andere aspecten moet leggen. Als je kijkt naar de meer feministisch georiënteerde theorieën, dan vinden zij dat je echt op een andere manier moet kijken om dat goed te kunnen verklaren. Dus dat je moet kijken naar, het begint al met andere levens die mannen en vrouwen leiden, of jongens en meisjes, hè? Dus gendered lives, waar je anders bij opgevoed, je wordt anders opgevoed als jong of meisje. Dat zorgt ervoor dat je een andere route krijgt naar criminaliteit en dat zorgt ervoor dat je een ander soort delict pleegt. Dus er is een stroming en er zijn benaderingen die zeggen, nou, je moet eigenlijk toch gewoon heel anders kijken daarnaar. En dan zie je ook andere soorten verklaringen. Terwijl de mainstream criminologie, die oorspronkelijk gebaseerd was op mannen, natuurlijk zegt, ja, ditzelfde fenomeen kun je eigenlijk gewoon ook op vrouwen plakken. En dan kom je ook een heel eind.
Kun je wel meer vertellen dan over zo'n feministische theorie?
Nou ja, dit is een van de belangrijkste raamwerken. Wat ik zei is dat gendered lives, gendered pathways, gendered crime. Dus je betekent dat je ziet dat vrouwen als ze criminaliteit plegen, dat het meer komt vanuit bijvoorbeeld de thuissituatie. Want daar gebeuren de dingen omdat vrouwen vaak criminaliteit plegen waarin een relatie is met de dader. Op wat voor manier dan ook, dus niet zomaar tegen wildvreemden. Dus dat je van daaruit meer kansen hebt om criminaliteit te plegen dan bijvoorbeeld jongens of mannen die dat via vrienden op straat, kroegen, openbare ruimtes doen, leeftijdsgenoten. Dus dat betekent dat die route, doordat je op een andere manier opgevoed wordt, ook thuis, anders loopt. En dat mondt uiteindelijk natuurlijk ook uit in een ander soort criminaliteit. Dus criminaliteit van vrouwen, als het om geweld gaat, vaak tegen bekenden. Als het om geweld gaat, de mannen, relatief vaker tegen onbekenden. Als het gaat om vermogenscriminaliteit op een andere manier, met een andere functie dan jongens dat doen. Minder voor de kick, meer voor de dingen die je wil hebben. Dus als je op die manier dat raamwerk gebruikt, dan zou je natuurlijk op een andere manier kijken. En dat heeft te maken, dat raamwerk gaat ervan uit dat we de mannen en vrouwen, jongens en meisjes anders socialiseren. Die kijken natuurlijk niet naar biologie en psychologie, minder, veel minder.
En je hebt ook onderzoek gedaan ten tijde van de coronacrisis. Wat voor invloed de coronacrisis heeft gehad op vrouwencriminaliteit?
Nou, ja, sorry.
Was dat meer een theoretische uiteenzetting? Ik weet niet of je echt daadwerkelijk ook empirisch onderzoek naar hebt gedaan. Maar zoals je die vermogensdelicten, die konden natuurlijk ten tijde van de coronacrisis lastig worden gepleegd. Ja. Dus wat heeft daarvoor verplaatsing?
Nee, ja, dat is heel interessant. Had ik maar onderzoek gedaan, of dat moet misschien nog komen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dit was meer een soort theoretische exercitie van hoe zou het kunnen, wat zou er gaan gebeuren in deze tijd van corona voor criminaliteit en vrouwen. Wat betekent dat als we weten dat criminaliteit vooral vanuit de thuissituatie of in relatie met anderen gebeurt. Dat als ze vermogensdelicten plegen, het vaak in winkeldiefstallen zijn, winkels dicht. Thuis mensen meer op elkaar. Dus daar moet wel iets gaan gebeuren, zou je zeggen. Maar ik heb daar zelf nog geen onderzoek naar gedaan. Er is wel onderzoek gedaan, natuurlijk steeds meer. Er zijn heel veel mensen opgesprongen op huiselijk geweld. Waar vaak verondersteld wordt dat de man de dader is en de vrouw niet. Wel uit heel veel onderzoek blijkt, als je naar de lichtere vorm van huiselijk geweld kijkt, vrouwen daar ook een belangrijke rol in spelen. Dus je zou verwachten als bijvoorbeeld in corona iedereen thuis zit en in gezinnen waar het al moeilijk gaat, dat niet alleen de huiselijk geweld bij mannen toeneemt, maar ook bij vrouwen bijvoorbeeld. En wat ik ook wel interessant vind is natuurlijk cybercriminaliteit. Daar zit natuurlijk veel, of tenminste dat weten we nog niet zo goed, maar je verwacht daar natuurlijk relatief meer mannen ook dan vrouwen. Maar we weten dat bijvoorbeeld zorgfraude, dus nou ja, dat is natuurlijk ook digitaal, dat bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen. En er zijn natuurlijk veel meer vormen van digitale criminaliteit die gestegen zijn in coronatijd. Dat je misschien verwacht dat vrouwen dus bepaalde plekken, dat je daar meer criminaliteit verwacht. Maar ja, dat is nog koffiedik kijken, dus ik zou dat heel graag nog willen onderzoeken. En ik denk dat we dat ook wel gaan doen.
Ja, want wat zijn een van de onderzoeksgroepen of een van de onderwerpen waar je nog graag onderzoek naar zou willen doen?
Nou, in ieder geval wat ik net al zei, naar straffen van jongens en meisjes. Dus is dat nou inderdaad ongelijk of is het wel gelijk, maar kijken we nog naar te weinig dingen waardoor hoe die beslissingen gemaakt zijn? Vergeten we naar bepaalde dingen te kijken? Dus daar zijn we nu ook wel mee bezig hoor, samen met het WODC. Dus we kijken een beetje naar jongens en meisjes die door de strafrechtsketen heen aangepakt worden, dus als verdachte veroordeeld, als ze uiteindelijk in inrichting terechtkomen, of als rechters uiteindelijk vonnissen, wat maakt dan, hoe doen ze dat dan? Dus we gaan ook kijken naar ja, wat voor besluiten neemt de politie, wat doet het OM, wat doen die officieren, hoe denken de rechters erover?
Ja, want dan zit je natuurlijk wel aan het einde van de keten. Het is natuurlijk misschien interessanter van hoe, ja. In het begin van de keten, zo de agent op straat, ja. Hoe kijkt hij naar de rol van een vrouw en hoe zou ja, daar anders naar gekeken
gaan we ook worden. Doen. Dus nog kleinschalig, maar in ieder geval zit dat er ook in. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Dat zou ik heel graag nog willen weten.
Ik zag ook dat je een aantal... je had ook een college gegeven over bijvoorbeeld series als Orange is the New Black. En Penosa natuurlijk, waar vrouwen de grote hoofdrol in heeft. In hoeverre die nou realistisch zijn en ook daadwerkelijk de werkelijkheid afspiegelen. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Je krijgt natuurlijk veel vragen uit de media als je vrouwen criminaliteit bestudeert. Dus blijkbaar is dat toch een soort spannend onderwerp. Dus vaak zeg ik ook ga ik daar ook niet op in. Maar soms denk ik, nou, het is misschien wel aardig om wat toelichting te geven op de werkelijkheid. En Orange is the New Black. Het was toen een serie natuurlijk waar heel veel mensen naar keken. En het idee was dat het toch enigszins realistisch was. In Nederland hebben we een aantal series gehad waarvan je zeker wist dat ze niet klopten met de werkelijkheid. En die Amerikaanse series had je nog wel iets van, het zou wel zo kunnen zijn. En ik heb daar toen eens een bespreking van gemaakt, of een soort analyse van gemaakt. Van hoe ver zie je dat nou in Nederland terug? Ja, dan zie je zeker in gevangenissen in Nederland. Ik denk dat we blij mogen zijn dat in Nederland de omstandigheden in gevangenissen over het algemeen beter zijn dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Waar mensen niet met 60 mensen op een zaal zitten. In Amerika dan weer wel het voordeel was dat doordat vrouwen met meer mensen in een ruimte zitten, ze zich blijkbaar toch wat beter voelen dan dat je mensen isoleert in cellen. Dus op het moment dat je mensen natuurlijk alleen neerzet, zoals we in Nederland doen, en volgens mij ook wel in Engeland meer, of met z'n tweeën soms, dat het eigenlijk minder prettig is om daar te zitten en dat je rotter voelt dan dat je met een groep vrouwen zit. Dus ja, dus zo is het wel leuk. Het is wel leuk om dat soort series natuurlijk af te zetten tegen de werkelijkheid en hoe verder dat daar overeenkomsten zitten.
Ja, ik zat wel te denken, ik weet niet of je Undercover kijkt.
Ja, nieuwe seizoen. Ik heb hem helemaal afgezien.
Ah ja, nee, de nieuwe seizoen is er natuurlijk ook een grote rol weggelegd voor een vrouw als hoofd van een criminele organisatie. Dus wat je eerst zei van dat er weinig voorbeelden zijn. Misschien dat dit soort series of seizoenen daar verandering in brengen.
Nou, dat is denk ik wel zo. Als je vrouwen op die manier portretteert, dat je ook iets meer rolmodellen maakt. Of herkenbaar. En inderdaad hier natuurlijk als partner van. Wat in de werkelijkheid natuurlijk ook wel vaak zo is. Dat vrouwen via de rol als partner van uiteindelijk misschien een wat dominantere leidende rol kunnen spelen. Dus ik vind dat op zich wel aardig. Ik heb ook een Noorse serie toevallig zitten kijken over bezetting van Noorwegen door de Russen bijvoorbeeld. En daarin, wat mij daarin opviel, is dat daar een mannelijke premier was die dan probeert zeg maar Noorwegen vrij te houden van de Russen en allerlei steeds obscuurdere maatregelen bedenkt om dat te voorkomen. En dan komt er een vrouw aan het hoofd. Maar dan krijg je toch een beetje het stereotype beeld dat zij, daar begint het mee, doordat zij op een vrouwelijke manier gaat onderhandelen en alles vredelievend houdt, dat zij degene is waar het allemaal succesvol mee afloopt en hij de kwaaie genius is eigenlijk die het verkeerd doet. En dat soort stereotypen, het zou toch fijn zijn als vrouwen ook een beetje lelijker zijn. En misschien mannen af en toe een beetje mooier. Dat is denk ik wel aardig als rolmodel.
En die kunnen we meegeven aan de toekomstige scenario-schrijvers van de nieuwe films en nieuwe series. Ja, dankjewel Annemarie. Ik denk dat we een mooie aflevering hebben gemaakt over het onderwerp vrouwencriminaliteit. En dankjewel dat je bij ons aanwezig wilde zijn.
Nee, graag gedaan.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor een update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!